In Exodus hoofdstuk 19 en Exodus chapter 19 zijn we ongeveer 3 maanden nadat God Israël verlost heeft van de slavernij uit Egypte. In this chapter we are about 3 months after God freed the Israelites from the slavery in Egypt. En Mozes gaat naar God en God geeft een heel mooi idee aan Israël waar God wil dat zij aan denken. And God gives a very Moses he goes to God and God gives a very beautiful idea that God wants the Israelites to remember. En dan lezen wij in vers 3 van hoofdstuk 19 and this we read in verse 3 from chapter 19. Toen kwam Mozes op tot God. De Heere riep tot hem van de berg en zeide, zo zult gij zeggen tot het huis van Jacob en meedelen aan de Israëlieten. Gij hebt gezien wat ik de Egyptenaren heb aangedaan en dat ik u op arendsvleugelen gedragen en tot mij gebracht heb. Nu dan, indien gij aandachtig naar mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken mij ten eigendom zijn. Want de ganse aarde behoort mij, en gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult. God heeft hen gedragen. De Israëlieten hebben een cadeauverpakking gekregen van God dat hij hen verlost heeft toen zij hem aanriepen van God, kijk naar de toestand hoe wij ons hier bevinden in Egypte. Kijk hoe wij gebukt gaan onder al het onrecht dat ons hier wordt aangedaan, bevrijd ons. En God heeft zijn genade aan hen getoond en heeft hen verlost. En zoals hij het zelf beschrijft, zoals God het beschrijft, ik heb u op arendsvleugelen gedragen en tot mij gebracht. Want God wilde een volk dat zijn eigendom was, een volk dat naar hem luistert, een volk dat naar zijn verbond luistert, een volk dat hem als koning aanschouwt en een volk dat zich gedraagt als priester. En van priesters daarvan weten we dat het een beeld dat zij heilig zijn, dat zij dienaren van God zijn, dat zij hun leven overgeven aan God. So we see here that God wants the Israelites to know and to remember what he did to the Egyptians because of their unrighteous attitude. And so when the Israelites were crying out to God and were begging God, please help us, God helped them. And it says in verse 4 that on the wings of an eagle, God carried them and brought them to himself. And so what God wants the Israelites to know is that they would listen to him, that they would keep his covenant, and then they would be the own possession of God, the people of God's own possession. And what God wants these people to be is to expect him to be the king, to be the head, as verse 6 says. And he expects those people to be priests, and we know from priests that they are holy people who are in service of God. And this is what God expects from the nation of Israel. And 3 days later, zal God Mozes op de berg roepen om de 10 geboden, de 10 woorden te geven voor het volk van Israël. And 3 days later, God will call Moses again upon the mountain, and he is about to give them the 10 commandments of the 10 words to the nation of Israel. En kijk in vers 12, look in verse 12. Daarom zult gij het volk buiten een bepaalde kring houden, en zeggen, wacht u ervoor de berg te bestijgen, maar de voet ervan, of maar de voet ervan aan te raken. Ieder die de berg aanraakt, zal zeker ter dood gebracht worden. Geen hand zal hem aanraken, want dan zal men zeker gestenigd of met pijlen doorschoten worden. Het zij dier, het zij mens, hij zal niet blijven leven. Eerst bij de langgerekte toren van de horen, mogen zij de berg bestijgen. En God gives instructions here about people be very careful not to touch the mountain. God was heel voorzichtig en zei tegen het volk, zei voorzichtig dat gij niet naar de berg komt, dat je de berg niet aanraakt. En waarom was dat? Why was this? Waar God zou neerdalen op die berg. En dat zou betekenen dat die plaats heilig zou zijn. Het is maar een gewone berg, maar het feit dat God daar kwam, maakte die berg heilig. So God was about to come down upon this mountain, and it's just a normal mountain, but because God would come down on this mountain, therefore that mountain would be holy. En we zien dan in vers 16, we see in verse 16, en het geschiedde op de derde dag toen het morgen werd, dat er donderslagen en bliksemstralen en een zware wolk op de berg waren, en zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in de legerplaats was, beefde. Toen leidde Mozes het volk uit de legerplaats God tegemoet, en zij stelden zich op onder aan de berg. En de berg Sinaï stond geheel in rook, omdat de Heere daarop nederdaalde, een vuur. De rook daarvan steeg op als de rook van een oven. De gehele berg beefde zeer. Het geluid van de bazuin werd gaandeweg zeer sterk. Mozes sprak, en God antwoordde hem in de donder. Tot hier, until verse 19. Ik weet niet als je al eens in de bergen bent geweest. En het was daar aan het onweren. Ik heb het al eens in Dardenne meegemaakt, maar als je bijvoorbeeld naar de Alpen gaat, of je gaat zelfs in Afrika naar de vlakte, waar plots zo'n een onweerstorm komt opzetten. En ik denk als mens, als je daar naar kijkt en je ziet dat, dan word je heel klein. Dan besef je hoe nietig je bent als mens. I don't know if you've ever experienced a thunderstorm coming on, with lightning, thunders. And I've experienced this here in Belgium, but also in other parts. And maybe, like, if you have that in Africa, where suddenly in these vast plains, thunderstorms will come. And then when you see those lightnings, when you hear those thunders, you become very small. And you understand how small you are as a human being. Hier is God die neerdaalt op de berg. Here we have God coming down on this mountain. En er waren zware donderslagen. Bliksemstraal. Het was, de berg beefde. Het was heel indrukwekkend als God daar naar onder kwam. So we see that God came on this mountain and there were thunders and there was lightning and there was the mountain, everything was shaking immensely. En dan sprak God. And then God spoke. Maar nog steeds moesten de Israëlieten beseffen, die plaats is heilig en raak de berg niet aan, want anders zult je sterven. God came down on the mountain and still the Israelites had to realize, do not touch this mountain, because if you will touch it, this mountain is holy, you will die. Vers 18 van hoofdstuk 20, vers 18 van chapter 20. En het gehele volk was getuige van de donderslagen, de bliksemstralen, het geluid van de bazuin en de rook in de berg. Toen het volk het zag, beefde het en bleef van verre staan. Ze zeiden tot Mozes, spreek jij met ons, dan zullen wij horen. Maar God spreekt niet met ons, opdat wij niet sterven. 20. Maar Mozes zeide tot het volk, vrees niet, want God is gekomen om u op de proef te stellen. En opdat er vrees voor hem over u komen, dat gij niet zondigt. Het volk nu bleef van verre staan, maar Mozes naderde tot de donkerheid waarin God was. Het volk van Israël was terecht bang. Righteously so, the people of Israel, they were afraid. They were afraid to come near to God. Ze waren bang om tot God te naderen. En ze vroegen aan Mozes, ga jij maar de berg op, spreek jij maar met God, want wij willen niet sterven. They said to Moses, please, you go up on the mountain, because if we have to go there, we would die. And Moses stelde het volk gerust. Moses reassured the people. En hij zei hen in vers 20, vrees niet. Ze moesten niet bang zijn van God. Hoewel God zijn verschijning indrukwekkend is, is het niet dat God een God is gelijk een tiran, die maar eigenlijk totaal geen rekening houdt met de mensen en die maar wil dat mensen alleen maar bang van hen hebben en totaal geen liefde voor hen hebben. Dat is niet wie God is. Moses reassures the people that they should not fear. God is not a God like a tyrant, like a dictator, who will only have people to fear him and not love him. That is not who God is. Maar als God neerdaalt en zijn verschijning is zo indrukwekkend, dan is het wel zo dat Mozes zegt, God is gekomen om je op de proef te stellen, opdat er vrees voor hem over u komen, opdat gij niet zondigt. Want dat is wel wat God wil bewerken. Dat wij genoeg vrees in ons hart hebben, niet dat we te bang zijn om tot hem te naderen, maar dat we wel te bang zouden zijn om te willen zondigen. So we should not fear that we have a fear like the people of Israel here, that we do not dare to near God, to come close to God. But here it says, Moses reassures the people, God came to test you. To test you so that there will come fear in your heart, but not a fear not to go near to God, but a fear to go near to sin. Yeah. That you would not want to sin. En ik denk dat is een balans die we in ons leven, die moeten we constant opzoeken. I think this is a balance in our lives that we need to search for constantly. Ik denk dat we, als we naar ons eigen kijken, dat we soms momenten hebben dat we te gemakzuchtig zijn. Dat er niet genoeg die angst voor God is, opdat we niet zouden willen zondigen. I think sometimes when we look into our own hearts, we see that we sometimes live in such a way that we do not fear God enough. That we do not want to sin. Zoals Paulus ook zegt in Romeinen, dat er sommige mensen zijn, alles is genade, dus laten we maar zondigen. Want hoe meer ik zondig, hoe groter Gods genade is. As Paul says in the letter to the Romans, that some have gotten the idea, well, all is mercy, so let me increase my sin so God can increase his mercy. No, that's not the right idea. Want hier staat, opdat gij niet zondigt. Because it says here, so that you would not sin. In Deuteronomium hoofdstuk 5, Deuteronomy chapter 5, als Mozes gaat terugkijken naar deze gebeurtenis, when Moses is going to refer back to this account what we just read in Exodus chapter 19 and 20, als hij dus gaat terugkijken naar deze gebeurtenis in Exodus hoofdstuk 19 en 20, dan zien we in vers 22 van Deuteronomium 5, Deuteronomy 5 verse 22, dan zegt Mozes, deze woorden heeft de Heere tot uw gehele gemeente gesproken, opdat de berg uit het midden van het vuur, de wolk en de donkerheid met luider stem. En hij voegde daaraan niets toe. Hij schreef ze op twee stenen tafelen en gaf mij die. Toen gij nu de stem hoorde uit het midden van de duisternis, terwijl de berg stond in een brand van vuur, naderde gij tot mij al de hoofden uw stammen, 23, en uw oudsten, en gij zeide, 24, zie de Heer onze God heeft ons zijn heerlijkheid en zijn grootheid getoond. En zijn stem hebben wij gehoord uit het midden van het vuur. Op deze dag hebben wij gezien dat God spreekt met een mens en dat deze toch een leven blijft. 25. Maar nu waarom zouden wij sterven, want dit grote vuur zal ons verteren. Als wij nog langer de stem van de Heere, onze God, horen, zullen wij sterven. 26. Want welke sterveling is er die de stem van de levende God heeft horen spreken uit het midden van het vuur zoals wij die in leven is gebleven? 27. Nader gij en hoor alles wat de Heere onze God zegt en breng dan alles aan ons over wat de Heere onze God tot u spreekt. Dan zullen wij het horen en doen. toch, als we gaan kijken naar het volk van Israël. Want soms hebben wij wel eens het idee, als ik daar toen was bij geweest, ik zou toch anders hebben gereageerd. Sometimes I think we get the idea, if I would have lived in that time, if I would have seen God coming down on the mountain, I would love God and I would fear Him for the rest of my life. Dan zouden we misschien zeggen, ik zou van God gehouden hebben en Hem gevreesd hebben de rest van mijn leven. Wel, de Israëlieten waren erbij. The Israelites were there. En weet je wat Paulus zegt? In 1 Corinthians hoofdstuk 10. You know what Paul says in 1 Corinthians chapter 10? Hij zegt, hoofdstuk 10 vers 6, chapter 10 vers 6. Deze gebeurtenissen zijn ons een voorbeeld geschied opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben zoals zij die hadden. Word ook geen afgodendienaar zoals sommigen van hen, gelijk geschreven staat, het volk zette zich neder om te eten en te drinken, ze stonden op om te dansen. En laten wij geen hoererij plegen zoals sommigen van hen deden, en er vielen op één dag 23.000. Laten wij de Heeren niet verzoeken zoals sommigen van hen deden, en ze kwamen om door de slangen. En mocht niet, verstaan, zoals sommigen van hen deden, en ze kwamen om door de verderfengel. Zij waren erbij. They were there. Zij hebben God gezien. Zij hebben God gehoord. They have seen God. They have heard God. They were there. What did it do? What did it cause them in their heart to do? Wat heeft het veroorzaakt in hun hart? Dat ze God voor altijd lief hadden? En dat ze de zonde voor altijd zouden afkeren? That they would love God always and that they would renounce sin completely? Nee. No. Look what they did. Just moments after they heard God, were so afraid, expressed their love to God, they gave them over to sin. Wicked sin. Momenten nadat zij God gehoord en gezien hebben. Momenten dat ze hun liefde aan God hebben uitgedrukt. Gaven ze zich over aan allerlei zonden. Zelfs grove zonden. In Hebreeën hoofdstuk 12. In Hebrews chapter 12. Laten we daar even naartoe gaan. Daar gaat de schrijver spreken over wat er toen gebeurde met Israël. There the writer is going to refer back what happened to the nation of Israel at that moment. En in vers 18 lezen wij, in vers 18 we read. Want gij, en gij is een verwijzing naar de christenen. He says you, and you is a referring to Christians, to New Testament Christians. Gij zijt niet genaderd tot een tastbaar en brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind. Tot het geklank van een bazuin. En tot het geluid van een stem bij het horen waarvan zij verzochten dat niet verder tot hen gesproken werd. Want zij konden dit bevel niet dragen. Zelfs als een dier de berg aanraakt zal het worden gestenigd. Zij konden het bevel niet dragen. 20 says they could not bear it. The commandment given not to touch the mountain. 21. En zo ontzaglijk was het verschijnsel dat Mozes zeide, ik ben enkel vrezen en beving. Zelfs Mozes, een vriend van God, iemand die God lief had, was enkel vrezen en beving. Mozes, the friend of God, the man who loved God, he says in verse 21, I'm only fear and trembling. Maar dat is niet waar wij als christenen tot genaderd zijn. That is not that we have come to. We have not seen that mountain. We hebben die berg niet gezien. Maar waar zijn wij dan wel toe genaderd? Wat hebben wij dan wel, waar zijn wij wel toe genaderd? 22, vers 22. Maar gij zijt genadig tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot 10.000-tallen van engelen, en tot een feestelijke, 23, en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemel, en tot God de rechter over allen, tot de geesten van de rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben, 24, en tot Jezus de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed van de besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel. Dit is waartoe wij genaderd zijn. This is whereto we have come here. Wij zijn ook tot de berg Sion genaderd. De berg Sion is in de Bijbel een verwijzing naar de plaats waar God woont. We have come near to the mountain of Zion. And the mountain of Zion in the Bible is a reference to the place where God lives. Kijk eens in Psalm hoofdstuk 74 vers 2. En hou uw vinger in Hebreeën, want we komen daar zelfs naartoe. Look in Psalm chapter 74 verse 2. And keep your finger in Hebrews, because we will come back there in a moment. Psalm 74 vers 2. Gedenk uw gemeente, die gij van ouds hebt verworven, die gij verlost hebt als de stam van uw erfdeel, de berg Sion, waarop gij uw woning hebt gevestigd. Als we het punt van de Hebreeënbrief begrijpen, if we understand the message of the letter to the Hebrews, dan is wat wij hebben in Christus zoveel meer en zoveel beter als wat zij hebben gekregen onder het Oude Testament. If we understand the message or the point of the letter to the Hebrews, then it is this point that whatever we have received in Christ under the New Testament is so much more and so much better than those things that they have received under the Old Testament. Wij zijn genaderd tot Gods woonplaats. We have come near to God's dwelling place. Tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem. We have come near to the heavenly Jerusalem. Tot 10.000-tallen van engelen. Kijk eens in Filippenzen. Look in the letter of Philippians, chapter 3. Filippenzen hoofdstuk 3. Philippians chapter 3 verse 20 and 21. Filippenzen hoofdstuk 3 vers 20 en 21. Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht waarmee hij ook alle dingen zich kan onderwerpen. Christenen zijn burgers van een koninkrijk in de hemel. Christians are citizens of a kingdom that is in heaven. En dat is van waar wij ook Jezus verwachten. Dat is waar wij naar uitkijken, dat Jezus terugkomt uit de hemel. And this is what we are expecting. This is from where we are expecting Jesus to come back in the same way he ascended to heaven. Dezelfde wijze dat hij naar de hemel is gegaan. In hoofdstuk 4 vers 3 van hetzelfde boek, en chapter 4 vers 3 from the same book, it says, ja, ik vraag ook u, mijn trouwe metgezel, wees haar behulpzaam, want zij hebben samen met mij in de prediking van het evangelie gestreden, naast Clemens en mijn overige medearbeiders, wier namen staan in het boek des levens. Er is geen betere plaats, woonplaats, waar je eigenlijk wilt ingeschreven staan, als in het boek des levens. Want dat wil zeggen, dat uw thuis in de hemel is. There's no better place where you can be enlisted as a dwelling place than heaven. But if your name is not in the book of life, you are not a citizen of the kingdom of heaven. In Lucas hoofdstuk 10 vers 20 en Luke chapter 10 vers 20. Lucas hoofdstuk 10 vers 20. Luke chapter 10 vers 20. Daar zegt Jezus, daar Jezus zegt: evenwel, verheugt u niet hierover dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u dat uw namen staan opgetekend in de hemel. Wij moeten blij zijn dat wij bevoorrecht zijn dat onze namen staan opgetekend in de hemel. We should be very thankful and happy that our names are written in heaven. In Openbaringen hoofdstuk 3 vers 5 en Revelation chapter 3 verse 5. Revelation 3, 5, Openbaringen 3, vers 5. Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen. En ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. De sleutel om ingeschreven te worden in het boek des levens ligt bij Jezus. Jezus doet de inschrijving. En Jezus zegt: als je een overwinnaar bent, dan gaat uw naam er ook in blijven staan. Maar als je niet overwint, dat is de logische implicatie van wat dit vers zegt, dan zal uw naam uitgewist worden. The key to being enlisted in heaven, as a citizen from heaven, is in Jesus' hand. He is the one who does the subscribing. He is the one who puts your name in the book of life. And he says, if you will overcome, your name will not be blotted out of the book of life. And the logical implication of this is, if you do not overcome, then your name will be blotted out of the book of life. In Ephesians hoofdstuk 2, vers 19, in Ephesians chapter 2, verse 19, Efeze 2 vers 19, Ephesians 2, 19. Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten Gods. We zijn geen vreemdelingen meer. We zijn geen mensen die bang moeten hebben van God en willen van onze zonden die wij gepleegd hebben. Want God heeft ze ons vergeven in Christus. We are no strangers. We are no sojourners anymore. We are citizens. Together with the other saints, we are the family of God. We don't have to fear for our sins anymore. Because God in Christ forgave us our sins and made us a member of His family. We teruggaan naar Hebreeën hoofdstuk 12. If we go back to Hebrews chapter 12. Het is een voorrecht en het is een feestelijke aangelegenheid om als christen te leven. It is a privilege and it is a festivity to live as a Christian. As verse 23 says from Hebrews chapter 12. Wij zijn eerstgeborenen. Dat wil zeggen, in Christus zijn wij een nieuwe schepping. We are the firstborn. That means in Christ we are a new creation. Onder het Oude Testament was dat volk van Israël. Toen waren zij, hadden zij het eerstgeboorterecht. In the Old Testament, this was the nation of Israel. They had the firstborn right. Maar in het Nieuwe Testament zijn het zowel de Joden als Grieken die tot Christus zijn gekomen. But in the New Testament it is as well as Jew, as non-Jew, who came to Christ, who have the title of being the firstborn. Wij zijn ingeschreven in de hemelen. We are being subscribed in heaven. Maar wat wordt er een paar hoofdstukken hiervoor gezegd? What is being said a few chapters before this in the book of Hebrews? Daar worden wij herinnerd aan Esau. We kennen het verhaal van Esau, hoe hij voor een ordinaire maaltijd zijn eerstgeboorterecht heeft verkocht. We know that the story of Esau is that he for a common meal sold his birthright. He didn't care. En dan moeten we aan herinnerd worden als we hier ook lezen dat wij genaderd zijn tot de vergadering van de eerstgeborenen. And this is something we ought to be remembered as when we read here that we have come near to the church of the firstborn. We zijn genaderd tot Jezus die de middelaar is van een nieuw verbond. We have come near to Jesus who is the mediator of a new covenant. Vers 24. En wij zijn genaderd tot het bloed van de besprenging dat krachtiger spreekt dan Abel. We zijn genaderd tot iets dat veel krachtiger is dan Abels bloed, want Abels bloed werd onschuldig vergoten. Jezus bloed is onschuldig vergoten. Maar Abels bloed getuigt van dat onrecht, maar Abels bloed kan ons niet vrijkopen van onze zonden. Jezus bloed kan dat wel. We have come near to something that is far more powerful than the testimony of Abel's blood, which was shed unrighteously. He was killed by his brother. Jesus was killed while being innocent. Yet Jesus' blood has the power to cleanse us of our sins. 25. Ziet dan toe dat gij hem die spreekt niet afwijst. Want als genen niet ontkomen zijn toen zij hem afwezen die zijn godspraak op aarde deed horen, hoeveel te minder wij als wij ons afwenden van hem die uit de hemelen spreekt. Denk eens aan alles wat ik tot nu toe gezegd heb. Think about all the things that I have said up till now. Wat Israël heeft mogen zien, mogen ervaren en wat ze gedaan hebben. What Israel has seen, what they have experienced, and what they did with it. Wij zijn tot iets veel groter genaderd. We have come near to something far more impressive than that they have. Maar zij zijn niet kunnen ontkomen omdat zij God hebben afgewezen. They did not get away with it that they turned down God. Wij zullen nog veel minder kunnen ontkomen als wij niet luisteren naar de Zoon van God. For us there is far less opportunity to get away with it if we do not listen to the voice of the Son of God. 26:26. Toen heeft zijn stem de aarde doen wankelen, dochtans heeft hij een belofte gegeven, zeggende, nog eenmaal zal ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit nog eenmaal doelt op een verandering van de wankele dingen als van iets dat slechts geschapen is op dat blijven wat niet wankel is. Laten wij daar halve 28, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag. 29, want onze God is een verterend vuur. Als wij beseffen hoezeer God tevreden is, dan zullen wij ook hem vereren met eerbied en ontzag. If we truly understand how much God is to be feared, then we will honor him with respect and with awe. Want onze God is een verterend vuur. Because our God is a consuming fire. En opnieuw, net zoals het aan Israël werd gezegd, and again, in the same way it was said to Israel, God wil niet dat wij zo bang worden dat wij volledig lam worden. Dat wij zelfs nog niet meer durven naderen tot hem. God does not want us to become so fearful of him that we do not even dare to go near to him. Maar we moeten wel bang zijn om te zondigen. But we should fear sin. Laten wij daarhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, 28, dankbaar zijn. En door die dankbaarheid God vereren op een hem welbehaaglijke wijze met eerbied en ontzag. Let us therefore, because we receive an indestructible kingdom, be thankful. And by this thankfulness, worship God in a way that pleases him with respect and with awe. Want onze God is een verterend vuur, because our God is a consuming fire. Amen.